Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog telde Capelle aan de IJssel zo'n 7000 inwoners. En bijna 70 jaar later zijn dat er bijna 70.000. Een vertienvoudiging. De grote groei van de bevolking kwam vanaf de jaren 70. Veel jongeren zijn hier geboren, maar de meeste ouderen zijn in de loop van de tijd hier komen wonen. Vaak komen ze uit Rotterdam en zijn ze een paar kilometer naar het oosten verhuisd. En ik kom nog eens thuis bij die Rotterdamse kapellenaren. Bijvoorbeeld als ze hun 60 of 65-jarig huwelijk vieren. En vaak komt dan de oorlog voorbij in het gesprek dat we dan hebben. Dan gaat het over de angst die er was voor bommen en over honger. Het bombardement op Rotterdam had een grote impact in Nederland, in vele opzichten. Niet in de laatste plaats, omdat Nederland ermee op de knieën werd gedwongen door de Duitsers. Uit Rotterdam was het hart weggebombardeerd. Door de dreiging dat hier naar Utrecht aan de beurt zou zijn en daarna nog weer andere steden, capituleerde Nederland op 14 mei. Het is nu 2013. Precies 300 jaar geleden werd de Vrede van Utrecht getekend. Dat is geen feit dat we op school meekregen, die Vrede van Utrecht. En toch zal ik u er iets over vertellen, over het historisch belang ervan. Omdat het een keerpunt was in de Europese geschiedenis. De Vrede van Utrecht maakte een einde aan een aantal oorlogen en conflicten op Europees en Noord-Amerikaans grondgebied. De oorlogen waar het om ging eindigden voor het eerst niet met een allesbeslissende veldslag, maar door diplomatiek verkeer aan de onderhandelingstafel in 1713 in Utrecht dus. En dus niet op het slagveld zoals tot dan toe gebruikelijk was. Dat was nieuw. Vrijheid kon en kun je kennelijk afspreken met elkaar. En er is nog iets bijzonders met die Vrede van Utrecht. Die vrede bleek een duurzame vrede te zijn, zo schrijft de geschiedenis. Door een gelijkwaardige behandeling van overwinnaar en overwonnenen. Een oorlog verliezen hoeft dus niet te betekenen dat je vernederd, bezet of onderworpen hoeft te zijn. Als de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog hun klassiekers hadden gekend en Duitsland niet tot enorme herstelbetalingen had gedwongen, wie weet hoe de geschiedenis dan was gelopen. Want het verdrag van Versailles uit 1919 werkte juist economische malaise in Duitsland in de hand. En economische malaise is een voedingsbodem voor haat. Dat zagen we in de jaren 30 in Duitsland. En dat zien we nu weer, bijvoorbeeld in Griekenland met de Gouden Dageraad. En we weten het allemaal, haat is een voedingsbodem voor geweld. En wie haat weet te exploiteren, maakt makkelijk oorlog. Het is vandaag 4 mei en we herdenken degenen die ons ontvallen zijn, direct of indirect door oorlogsgeweld. En bij het herdenken gaat het niet alleen om terug te kijken naar een afschuwelijk verhaal dat zich zo'n 70 jaar geleden afspeelde. We weten dat voor velen die een oorlog van dichtbij hebben meegemaakt, die oorlog nooit stopt. En we weten ook dat het leed van een oorlog zich niet beperkt tot de generatie die hem direct meemaakte. Dat geldt ook hier in Capelle aan de IJssel. Ook kinderen en kleinkinderen van die generatie dragen gebeurtenissen vaak met zich mee. Herdenken is ook nadenken. Het gaat om de betekenis van dat verhaal dat niet ophield in 1945. Het gaat juist om de betekenis van het verhaal voor de generaties na de Tweede Wereldoorlog en de generaties die ook nog na ons komen. We mogen niet vergeten welk leed er is aangedaan aan alle mensen die direct of indirect slachtoffer werden. Daarom moet ook het grote verhaal van vrede bouwen en vrede houden met elkaar doorverteld en steeds opnieuw onderhouden worden. Vrijheid kun je blijkbaar afspreken met elkaar, leert ons de Vrede van Utrecht. En de vredesverdragen van 1945 leverden wel vrede op, maar niet altijd vrijheid. De verdeling van de invloedssfeer in Europa leidde indirect zelfs tot het IJzeren Gordijn. En het duurde nog 45 jaar voordat ook in Oost-Europa een democratiseringsgolf op gang kwam. En de manier waarop we sindsdien in Europa met elkaar zijn omgegaan heeft er wel voor gezorgd dat er geen oorlog meer kwam in of tussen de landen van de Europese Unie. Democratisering en erkenning van minderheidsgroepen zorgt er zelfs voor dat er uitzicht is in langlopende conflicten, zoals in Noord-Ierland en het Spaanse Baskenland. Want laten we niet vergeten, even lang was oorlog de constante factor in Europa. Nimmer was er in Europa overal vrede tegelijk. En de afspraken die we in 1945 en de jaren daarna maakten zijn in enkele generaties uitgegroeid tot gekoesterde waarden van onder andere vrijheid, democratie, burgerschap en rechtsstaat. Voorwaarde voor de blijvende afwezigheid van oorlog is dat deze principes levend en actueel blijven. Daarom is vrijheid gebaseerd op afspraken die onderhoud nodig hebben. Vrede is kostbaar, maar kan alleen bestaan als we elkaar verstaan en als we weten dat we gehoord worden. Als de onderhandelende partijen elkaar in hun waarde laten. En als de bevolking de vrede weet te dragen en, als ze een tijd lang tegen zit, hierin ook weet te volharden. En als er dan stemmen in Europa opgaan om elkaar los te laten, nu het economisch wat moeilijker is, denk ik dat we juist in deze tijd de schouders eronder moeten zetten om de Europese vrede en samenwerking te dragen en te blijven uitdragen. Het idee vrede spreek je af is een sterk thema om het herdenken mee vorm te geven. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Het begint en eindigt bij elk individu en hoe elke persoon staat in de samenleving. Welke rol wil je spelen? De Britse arts en schrijver Theodore Dalrymple zegt het treffend. Vrijheid begint met verantwoordelijkheid voor je eigen leven nemen. Dat is de les die we onze kinderen moeten onderwijzen, maar ook elkaar. Waarom? Omdat ik zie dat we vrijheid misbruikt hebben. We hebben niet voldoende gevoeld dat er naast rechten ook grenzen en plichten zijn. Het leven is niet alleen lollies likken. Het is de onmatigheid die we moeten zien te keren. En precies vanuit die gedachte wil ik de kring van zij die herdenken en zij die bezig zijn met vrijheid en democratie groter maken in onze stad. Het is van grote betekenis dat er elke keer meer mensen bij deze herdenking en langs de dijk bij de oude begraafplaats komen te staan. Om stil te staan bij al het leed dat oorlog veroorzaakt. Om te zorgen dat we vrijheid en democratie met elkaar blijven onderhouden. Om duidelijk te maken dat vrede en vrijheid en democratie een gedeelde verantwoordelijkheid is. We gaan straks samen naar die oude begraafplaats. We lopen over het Karswegelingpad dat er genoemd is naar twee mannen die ieder op zijn eigen manier weigerde zich neer te leggen bij bezetting, onderdrukking en vervolging. Dominee Jan Kars deed dit door onderdak te bieden aan Joden en ze te helpen ontsnappen naar Zwitserland. En drukker Henrike Zwegeling drukte het illegale dagblad Trouw. Beiden werden verraden en gefusilleerd door de Duitsers. Hun verhalen zijn verhalen van moed, niet van stoerheid. Moed om voor het goede te kiezen. Ik sprak al over het bombardement op Rotterdam. Maar ook onder Kapellenaren zijn er die stierven door bommen. De zussen Linschoten en vader en zoon van Gogh, die werden op 30 april 1941 getroffen. Twee Kapellenaren zijn in Duitsland getroffen door geallieerde bommen toen ze daar als dwangarbeider werkten. Het gaat om Leen Ment en Albert van Santen. En dan mag ik naast dominee Kars en drukker Wegeling ook andere door kogels gedode Kapellenaren noemen. Johannes Jan Dijkshoorn en in de laatste oorlogsdagen marechaussee en verzetsstrijder Piet van der Meer. En ook een zoon van de familie van Wijnen. terwijl de andere zoon zwaar gewond raakte. En we mogen onze gesneuvelden in de Oost ook niet vergeten. Herman van der El, Jacobus Idema, Paulus van Gorkum, Dirk Groen. Hun namen zijn 15 jaar geleden toegevoegd onderaan de erezuil. En nooit zullen we echter weten of dit de volledige lijst is van kapellenaren die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. De dodenherdenking is in kapellen een gebeurtenis waar gelukkig elk jaar velen bij betrokken zijn. We hebben ieder jaar een schoolklas dat het oorlogsmonument adopteert. Dit jaar is dat groep 8 van de Kapelse schoolvereniging. En we weten dat op veel Kapelse scholen de afgelopen tijd is stilgestaan bij de betekenis van 4 en 5 mei. En vanavond lopen ook 4 tamboers van het Harmonieorkest Eendracht maakt macht vanuit deze kerk voor ons uit in onze verder stille tocht. En bij de begraafplaats zullen ook dit jaar Kapelse jongeren gedichten voordragen. En 3 scoutinggroepen uit Kapelle zijn present bij de kranslegging. De 7-kennisgroep, Robert Beden-Powell, de scoutinggroep van Naaldwijk en de scoutinggroep Johan van de Vegen. En leden van de Nationale Reserve verzorgen de militaire erehaag. Kransen worden gelegd door onze twee vertegenwoordigers van de Kapelse veteranen. Door de politie en namens het gemeentebestuur. Onze kinderburgemeester Fleur Petit zal dat samen met mij doen. Ik vind het van groot belang dat zoveel groepen en personen weer acte de présence geven vanavond. En die kring kan wat mij betreft niet groot genoeg staan. Ik sta dan ook graag open voor suggesties hoe we dat volgend jaar nog verder en breder kunnen doen. Dames en heren, afgelopen dinsdag is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam koning Willem-Alexander ingehuldigd. En bij zijn eerste toespraak als koning zei hij treffend: democratie is gestoeld op wederkerig vertrouwen. Vertrouwen van burgers in hun overheid. Een overheid die zich aan het recht gebonden weet en perspectieven biedt. Maar ook vertrouwen van de overheid in haar burgers. Burgers die zich mede verantwoordelijk weten voor het algemeen belang en opkomen voor elkaar. En de koning keek daarbij naar zichzelf en naar allen die een bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben in Nederland. Hij zei: alle publieke ambtsdragers, of ze nu gekozen zijn, benoemd of aangewezen, hebben aan dat vertrouwen hun bijdrage te leveren. Zo wordt democratie onderhouden, aldus de koning. Ik las over een interview met de toenmalige kroonprins meer dan 25 jaar geleden. En het werd teruggehaald in de NRC van het vorige weekend. Willem-Alexander is bijna 18 jaar oud als hij een gesprek heeft met de schrijfster Renate Rubinstein. Ze vertelt hem over haar zusje, die met een dreigende longembolie in een Brits ziekenhuis lag. In dat ziekenhuis mocht eerst niet gerookt worden. Maar een meerderheid van de patiënten was voor opheffing van het verbod, vertelde Rubinstein aan Alexander. Vind je dat democratisch? Vraagt zij de kroonprins. Nee, dat vind ik totalitair, luidde zijn antwoord. Dit antwoord geeft op een hele rake manier aan waar democratie kan schuren als een meerderheid of toonaangevende groepen niet een algemeen belang wil nastreven. En wat doe je dan in een democratie? Je ziet het vandaag de dag bij maatschappelijke fenomenen als verdraagzaamheid en tolerantie. Accepteren van gezag en leiderschap. We voeren speciale wetten in om geweld tegen hulpverleners. En ik vind het nog steeds iets onvoorstelbaars. Geweld tegen hulpverleners in te dammen. Langs het voetbalveld weten schreeuwende ouders het beter dan de mensen die vrijwillig verantwoordelijkheid willen dragen. Ook in het klein, het gemak waarmee jongeren scheldwoorden of verwensingen of krachttermen verzinnen, gebaseerd op ziekte of minderheden, en die uitgebreid delen via Facebook. Het stemt tot nadenken over waar individuele vrijheid begint en waar de grenzen zijn. Er is moed nodig om het anders te doen dan wat velen doen. Duidelijk is steeds dat de individuele verantwoordelijkheid, geestelijke volwassenheid of rijpheid noodzakelijk zijn om goede beslissingen te nemen elk moment van ons leven. En niet zomaar meelopen met de massa, want die massa loopt niet altijd de goede kant op, leert ons de geschiedenis. Vrijheid is doen, maar vrijheid is ook laten. Vrijheid is zelf eigen keuzes mogen maken en mensen steeds in staat stellen hun eigen keuzes te laten maken. Bewust kiezen voor het goede, dat begint natuurlijk met de opvoeding thuis. Maar ook de school en andere onderwijsplekken hebben daar een grote verantwoordelijkheid in. Maar ik denk hierbij ook aan de politici in het openbaar bestuur en zeker ook aan de media. Het goede doen, ach, dan hebben we het niet over stoerheid, maar wel over moed. Moed om voor het goede te kiezen. Franciscus van Assisi was zo'n man in de 13e eeuw die koos voor het goede. Een man die koos voor waardigheid en respect. Ik kom zoals ieder jaar weer opnieuw aan bij dat prachtige lied van Franciscus van Assisi. Dit jaar is dat misschien nog wel extra actueel, omdat de nieuwe paus de naam van Franciscus heeft gekozen. Het mooie van de liedtekst is dat er niet in staat wat je niet moet doen, maar juist wat je wel kunt doen om er te zijn voor de mensen om je heen. Het lied schenkt woorden van troost. Ook op een dag als vandaag, als we degene herdenken die ons ontvallen zijn. De tekst inspireert ons om wellicht door je verdriet heen je hand uit te steken naar anderen en vrede en vrijheid door te geven. Het lied zingt over moed. Moed om voor het goede te kiezen.